Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk. Vanmiddag is uw voorganger dominee Cornet. Orgel wordt bespeeld door Daaf van der Vlies en de piano wordt bespeeld door Inge Ogola. Ik ben Jacco van der Pannen en ik lees u de orde van dienst voor. Na de welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 33, vers 11 in de oude berijming. Psalm 33, vers 11 uit de oude berijming. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Opdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig groot en goed. Daarna is het tijd voor stilgebed en de foto met de groet. Als laatste zingen we Psalm 40, vers 2 uit de oude berijming. Psalm 40, vers 2 uit de oude berijming. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. En vrees en vertrouwen op de Heer. Daarna is het gebed om de opening van Gods woord, gevolgd door de schriftverlezing uit Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. De schriftlezing is uit Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Daarna zingen we op Psalm 103, vers 1, 3 en 5. Psalm 103, vers 1, vers 3 en vers 5. Aansluitend vindt de collecte plaats en volgt de verkondiging over Romeinen 8, vers 15. Met als thema de geest de aanneming tot kinderen. De prediking bestaat uit drie onderdelen. Hij komt van God, hij verbindt aan God en hij liet roepen tot God. Het thema van de dienst dus, de geest de aanneming tot kinderen. Na de verkondiging zingen wij Psalm 95. Zang 95. Zang 303. 2 en 5. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, ook allen die later of nu met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan dominee Cornet, die vandaag onze voorganger is. Er zijn geen mededelingen, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 33 vers 11. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Vragen we nu eerst in een persoonlijk stilgebed de Heer om een zegen. Ook deze middag belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen nu gaan zingen uit Psalm 40, daarvan het tweede vers, waarin ook de volgende regels voorkomen: wel hem die het opperwezen dus kinderlijk mag vrezen. In deze dienst zal het gaan om het kindschap van de Vader. En daarom is ook dit psalmvers zo passend om met elkaar te zingen. Psalm 40 vers 2 uit de berijming van 1773. bidden we nu tot God om de opening van zijn woord. Barmhartige en trouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus, die omwille van Hem ook onze Vader wil zijn. Wij danken U dat we ook deze middag voor de tweede keer, misschien voor sommigen onder ons voor de eerste keer, in de gelegenheid zijn om naar uw huis te komen. Dat we samen mogen komen rondom het geopende woord. Want daar gaat het toch om. Om u die spreekt. En u spreekt door uw woord te laten horen. Wij bidden van u. Zegen ons in ons samen zijn. Wanneer we mogen luisteren naar uw woord, wanneer we mogen luisteren naar de prediking, wanneer we onze liederen mogen zingen, wanneer we onze gaven mogen geven, wanneer we uw zegen mogen ontvangen aan het slot van de dienst. Ja, alles wat hoort bij de eredienst, mag het tot persoonlijke zegen zijn. Die zegen kunnen wij elkaar niet geven, wel toewensen, maar geven niet. En daarom wij bidden u, o schenk u dan de hulp van uw geest, dat heel ons samen zijn, door uw aanwezigheid, gezegend is. En zo ook mag strekken tot de eer van u, de drie-enige God. U stelt het woord ons voor deze middag, dat u de Vader bent die ook tot kinderen aanneemt. Zij die weggelopen kinderen zijn van huis uit. Dat is een heel bijzonder voorrecht voor iedere gelovige. Mogen we dan zicht erop krijgen wat dat ook inhoudt aan de hand van de prediking deze middag. Tegelijk ook, Heren, we belijden het. Het is allerminst aan ons of om ons dat we het kindschap mogen ontvangen. Wij belijden u onze onwaardigheid. En daarmee is het allerminst vanzelfsprekend dat u die woorden horen laat. Maar Heren, werkt u dan ook door met uw woord en met uw geest. Omdat dat toch uw welbehagen is. Om zondaren te redden. En om uw Zoon Jezus Christus wil. Het eeuwige leven, ja de zaligheid te schenken. Doet u zo ook aan ons. En wees u zo bij ons. Tot eer van uw naam. Tot zaligheid van ons mensen. En ook om verder door u geleid te worden. In het leven met u de Heere. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Geweten, we mogen nu gaan lezen uit Gods woord en we doen dat uit de Romeinenbrief. We lezen Romeinen 8, daarvan de versen 1 tot en met 17. Na de schriftlezing zullen we gaan zingen. Dat is Psalm 103, de versen 1, 3 en 5. Psalm 103, vers 1, 3 en 5, na de schriftlezing. En dan krijgt u tijdens het voorspel ook de gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. Maar we lezen nu eerst Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente Gods Woord, mag ik u deze middag bedienen vanuit het voorgelezen schriftgedeelte. En de tekst voor de prediking vindt u in vers 15. Daar lezen wij: want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. Zingen we straks na het amen op de verkondiging, lied 95, het eerste vers: nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan. Lied 95, vers 1 uit het liedboek. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren. Ik wil beginnen met een heel klein voorbeeldje, ook voor de jongeren, de jongsten nu nog in ons midden. Kijk, als we klein zijn, dan willen we graag op vader lijken. Of op moeder. Want dat is ons grote voorbeeld. Net zo sterk worden als papa, net zo knap worden als mama. Nou, dat is een bepaald levensbesef, dat zit er al vroeg in. Dat wordt natuurlijk op een gegeven moment wel wat minder, want als je tiener bent, dan zeg ik toch ook niet meer dat zo stellig tegen je vrienden. Ik word straks net zo groot als mijn vader. Wel nee, daar gaat het meer om. Dat je steeds meer zelf leert beseffen welke plek je inneemt in de maatschappij en wie je zelf ook bent. Dan is er een groei naar de volwassenheid. Dan komt er ook daarmee een wat afstand nemen ten opzichte van de ouders. Ze krijgen een wat andere plaats in je leven. Dat is ook een normale en gezonde ontwikkeling. Je zou zo kunnen zeggen: op weg naar die volwassenheid word je steeds zelfstandiger, zodat je op eigen benen in de maatschappij kan staan. Maar nu is het vervolgens opvallend dat in de Bijbel het leven met God een omgekeerde beweging laat zien dan wat ik nu net schetst uit het gewone dagelijkse leven. Want wie bij God komt, moet worden als een kind. Een kind dat bovendien moet leren steeds afhankelijker te worden. En dat is natuurlijk voor iemand die juist op eigen benen is gaan staan helemaal niet zo'n aantrekkelijk voorbeeld. Dat u dan betekent dat je, als je een gelovig mens mag zijn, mag worden, dat je dan juist je zelfstandigheid opgeeft. Maar toch zal het ook het getuigenis zijn van ieder die de Heere van harte lief heeft, dat nu juist het kind zijn van God het allermooiste is wat er is. En vanmiddag mogen we luisteren in de preek naar het grote voorrecht dat door het geloof ontvangen wordt. Dat voorrecht van het kindschap. En op deze zondag na Pinksteren zullen we dat belichten vanuit Romeinen 8 vers 15. Waar Paulus het heeft over de geest van de aanneming tot kinderen. En daar gaat het dus over in de preek. En dat is het thema: de geest van aanneming tot kinderen. Met een drietal gedachtepunten daarbij, waarbij we dan de tekst wat volgen. Allereerst dat we stilstaan bij het woordje ontvangen. En dat wijst erop, die geest van aanneming, hij komt van God. Vervolgens staan we erbij stil dat hij verbindt aan God. Want zo wordt hij genoemd, de geest van aanneming tot kinderen. En als derde of als laatste zullen we horen hoe de geest leert roepen tot God, want we lezen het: door wie wij roepen, Abba Vader. Het gaat dus over de geest van aanneming tot kinderen deze middag. Hij komt van God, hij verbindt aan God, hij leert roepen tot God. Ja, in Romeinen 8 vers 15 lezen we tot twee keer toe dat woordje ontvangen. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Nou, dat woordje ontvangen, dat snappen we allemaal, ook de jongsten onder ons. Dat betekent dat er iemand is die iets geeft, En dat er iemand is die iets ontvangt. Dat zit allemaal opgesloten in dat woordje ontvangen. Nou, de vraag wie dan de geest tot aanneming tot kinderen schenkt, is niet zo moeilijk te beantwoorden. Dat snappen we allemaal, ook al zouden we dat nog niet eens zo 1, 2, 3 in onze tekst lezen. Wie schenkt nu de geest van aanneming tot kinderen? Ja, dat is God, de Vader. Over hem wordt ook heel wat gezegd in het hoofdstuk wat we voor een groot deel met elkaar gelezen hebben. In vers 9 bijvoorbeeld. Daar wordt hij genoemd de geest van God. Het is deze geest die dus volgens onze tekst God als Vader leert aanroepen. De geest die door de Vader dus gezonden is. En ook de geest die God als Vader leert aanroepen. Nou, dan hebben we dus nu in één keer de focus gericht op degene dan die de geest schenkt. De zender. En dat is belangrijk dat we op hem, op God de Vader, eerst de aandacht richten in de preek deze middag. Want hij is toch de God waarvan dan wordt getuigd dat hij de God is die tot kinderen wil aannemen. Of dat hij de God is die zich Vader laat noemen. Bij het vaderschap van God moeten we dus eerst stilstaan. Zouden we dat overslaan, dan missen we toch iets heel belangrijks om straks te kunnen luisteren naar de geest die de geest van aanneming tot kinderen wordt genoemd. Daarom letten we eerst nog wat verder op wie nu God de Vader is, zoals hij wordt ook geschetst of naar voren komt in dat 8e hoofdstuk van Romeinen. Dan lezen we in vers 3 dat hij de Vader wordt genoemd die zijn eigen Zoon gezonden heeft. Ja, in vers 3 zien we niet staan dat het gaat om God de Vader, maar wel wat God heeft gedaan. Hij zond zijn Zoon. En daaruit leiden wij af dat als de Zoon is gezonden, dan is het de Vader die zijn Zoon naar deze aarde zond. Dat betekent ook dat er een bepaalde verhouding is dus tussen de Vader en de Zoon. En daarvan belijden wij, met het getuigenis van heel de schrift, dat die relatie tussen de Vader en de Zoon, die is er al van eeuwigheid af. Is er altijd geweest. En zal er altijd zijn. Dat betekent dus, jongelui, dat God niet op een gegeven moment Vader is geworden. Hij is het altijd geweest. Dat kunnen we niet begrijpen. Maar zo is het wel. Vervolgens is het ook zo wonderlijk dan dat deze God zich aan zijn schepping bekend maakt als een Vader. Maar dat hij dan zich aan ons bekend maakt als Vader, dat is dan niet omdat hij dacht, ik moet een voorbeeld bedenken wat aansluit bij de levens van de mensen die ik geschapen heb. Dat ik een voorbeeld noem waaruit ze kunnen afleiden wie ik dan ben. Nee, zo is het niet. God heeft zich bekend gemaakt als Vader, omdat hij dat is. Vader van wie? Van de Heer Jezus. Van wie ik zojuist zei, hij is dat van eeuwigheid af. Hij is Vader. Dat laat ook tegelijk dan wel zien dat Gods vaderschap dan niet een afspiegeling moet zijn van het aardse vaderschap. Dat als wij aan God de Vader denken, dat wij dat moeten doen via de lijn van onze Vader. Dat wij in herinnering nemen wie onze Vader is geweest voor ons. En dat dat dan een beeld moet geven van wie God als Vader is. Nee, dan kunnen we zo op een verkeerd been worden gezet. Want wat kan er ook door vaders een beschadiging worden aangericht in het leven van kinderen. Vreselijk is dat, wanneer dat gebeurt. En daarom is het maar goed dat het vaderschap van God niet een afspiegeling moet zijn of is van ons vaderschap. Nee, het is juist andersom. Het vader zijn van God moet juist voor de vaders hier en nu een voorbeeld zijn. En dan moet het ook wel beleiden. En wat komen we dan als vaders daarin ook veel te kort? Om nu op God te lijken. Hoe hij vader is van alle eeuwigheid af voor zijn zoon. Hoe hij vader wil zijn voor de mensen hier op aarde. Dan past daar een heel nederige houding bij. In het besef, wat kom ik veel te kort. Maar om een idee nu te krijgen van hoe goed en volmaakt dat vaderschap van God is, moeten we proberen wat zicht te krijgen op hoe dan die verhouding is tussen God de Vader en zijn eigen Zoon van eeuwigheid. God de Vader en Jezus Christus. Hoe kenmerkt zich die relatie tussen die beide goddelijke personen? Dan moet ik me uiteraard beperken, want wie daar de schriftgevend van heel de schrift op naslaat, kan veel meer dingen noemen dan wat ik nu zal doen. Ik noem 3 aspecten. Als eerste wil ik u dan erop wijzen dat die relatie tussen de Vader en de Zoon gekenmerkt wordt door liefde. Zoals ook het door God de Vader zelf getuigd is toen hij zijn stem liet horen vanuit de hemel op het moment dat de Heer Jezus werd gedoopt in de Jordaan. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. God zelf heeft getuigd van zijn liefde. Het tweede waar ik u op wil wijzen is dat die relatie tussen de Vader en de Zoon zeer hecht is. Zodat de Heer Jezus het heeft kunnen zeggen, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Woorden die u vindt in Johannes 14. En in datzelfde hoofdstuk lezen wij ook dat de Heer Jezus zegt, die mij heeft gezien. Die heeft de Vader gezien. Zo nauw verweven zijn dus deze goddelijke personen dat ze elkaar in elkaar te vinden zijn. Maar ook al zijn ze zo nauw op elkaar betrokken, ze smelten toch niet samen, want het zijn 2 afzonderlijke personen. En de derde waarbij ik de relatie tussen de goddelijke personen wil kenmerken, is het punt van de verheerlijking. De Zoon zoekt de eer van de Vader zoekt de verheerlijking van de Zoon. Dat vinden we ook in woorden uit Johannes 17, waar de Heer Jezus bidt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, en u verheerlijk mij, mijn Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld er was. Zomaar 3 aspecten die ik dus nu heb aangewezen over hoe de relatie zich kenmerkt tussen de Vader en de Zoon. In liefde, de hechtheid en op elkaar gericht zijn. Zo volmaakt is het vaderschap van God. Maar wat wordt het dan vervolgens een wonder te bedenken dat God zijn vaderschap wil uitbreiden. Hij schiep de wereld. Hij schiep de wereld als woonplaats voor de mens. En deze mens, geschapen naar Gods beeld, mocht zich zoon van God noemen. Zo lezen we dat in het geslachtsregister van de Heer Jezus, opgeschreven door de evangelist Lucas. Dan gaat hij terug de tijd in en dan komt hij helemaal terug in de tijd uit bij Adam, de eerste mens. En hoe noemt dan Lucas deze eerste mens? Dan zegt hij Adam, de zoon van God. Dit grote voorrecht dus om als schepsel in zo'n hechte, natuurlijke relatie met God te leven, past bij wie God is en bij hoe God is, dat hij vader is en dat hij ook vader wil zijn over zijn schepselen. God heeft niet iets nieuws bedacht, een manier waarop hij zich wil verhouden met de schepping. Dat hij op een andere manier in relatie wil staan met zijn schepselen dan met zijn zoon. Nee, God laat niet 2 gezichten zien in zijn relatie. Hij zegt zoals ik ben, naar mijn zoon. Zo wil ik ook zijn naar mijn schepping toe, naar de mensen toe. God laat zich kennen als dezelfde Vader als wie Hij is voor zijn eigen Zoon. Ja, dat proberen in te leven en daar een besef van te maken, het gaat ons verstand zo ver te boven. Ja, dat duizelt. God zo dichtbij. De verhouding zo goed. Het is dan ook des te onbegrijpelijker dat een mens, toen hij eenmaal geschapen was, een nog hogere positie dan het zoonschap heeft gezocht. Door God geschapen als mens, wilde hij zelf als mens zijn. Door God gekend als zoon, wilde hij God kennen als zijns gelijke. Maar die machtsgreep, want dat was het toch, die mislukte jammerlijk. In plaats van op de troon naast God te zitten, werd de mens bij God vandaan gestoten. In plaats van op de troon kwam hij op straat. Maar dat niet met berouw, vanwege de misdaad die hij zojuist had begaan, maar met boosheid dat het mislukt was. Niet smekend om vergeving, om God weer als Vader te mogen kennen, maar met grote stappen wegbenend bij God vandaan. De mens, zo leert ons de Bijbel, hij zette zijn zoonschap in om nog hoger op te klimmen. Maar hij raakte zijn zoonschap kwijt. En dat is de verschrikkelijke realiteit van de zondeval. En dus ook van ons leven zoals we van nature zijn, zoals we geboren worden op deze aarde. We zijn weggelopen kinderen. Mensen die niet onder het vaderschap van God willen vallen en daarbij willen leven. We zijn mensen van geboorte, van wie gezegd moet worden dat zij hun kinderrechten hebben verspeeld. Echter, hoewel wij als mens ons kindschap zijn kwijtgeraakt, raakte God niet zijn vaderschap kwijt. Dat is zo genadig. Dat is zo bijzonder. Ja, God kon zijn vaderschap ook niet kwijtraken. Want hij was en bleef en zou het zijn tot in alle eeuwigheid vader van zijn eigen zoon, Jezus Christus. En dat betekent ook dat God bij zichzelf niet iets hoefde te veranderen om toch weer de vader te kunnen zijn van weggelopen kinderen. Van ons mensen. Nee, hij is en blijft dezelfde. Maar hij moet wel wat bij ons veranderen. Ons opstandige hart moet bekeerd worden. Dat is weer op God worden gericht. En daarvoor zond God zijn zoon naar deze aarde toe. De zoon van wie vers 1 zegt, dat allen die mogen delen in zijn leven gered zijn van de verdoemenis. Verdoemenis, dat is dat loodzware woord dat wijst op de plaats waar weggelopen kinderen op weg zijn naartoe. Dat is de hel. De plaats waar God niet is. Definitief. Maar God wil niet dat zijn weglopende kinderen daar terechtkomen. En daarom biedt hij het leven aan in Jezus Christus zijn zoon. Maar zijn zoon moest daarvoor het leven laten. Zijn zoon moest daarvoor de angst van de Godverlatenheid ondervinden. Maar dat wilde hij doen. Dat wilde hij plaatsvervangend doen. Zodat u en jou het ons allemaal mag worden voorgehouden. Er is redding. Er is zaligheid voor ieder die in Jezus Christus gelooft. En om nu bij die zaligheid te komen, om in die zaligheid te kunnen delen, heeft God nog meer willen doen. Want nadat zijn zoon naar de aarde was gezonden, zond hij daarna ook zijn geest. Het is de geest waarvan onze tekst getuigt dat hij de geest van aanneming tot kinderen is. Hij is de geest die mensen zonder kinderrechten adopteert. Kinderen maakt van God. Zodat ze voor God mogen leven in het kindschap met volle rechten. En daar staan we bij stil in dat tweede punt van de preek wat ik genoemd heb. Hij, de geest, verbindt aan God. We hebben net stilgestaan bij de zondeval, Genesis 3. Maar wie het boek Genesis, maar ook de Bijbelboeken daarna, al die geschiedenissen van de aardvader, maar ook van het volk Israël verder leest, zal het opmerken dat mensen die op worden gezocht door God, zich toch telkens weer afkeren van God. En daaruit blijkt hoe diep de zonde is geworteld in het leven, in het hart van de mensen. Zo diep ingenesteld, onuitroeibaar verdiep. Maar ook al zit de zonde zo diep in het menselijke bestaan, het ontslaat ons niet van de plicht om te luisteren naar Gods stem. God heeft toch recht op zijn kinderen, op zijn schepsel. Ook al is het schepsel bij hem vandaan gegaan. Als God spreekt, dan hebben we toch te luisteren. Dat kan toch niet anders. En God heeft gesproken. En hij wil niet ophouden met spreken. Heel in het bijzonder heeft hij gesproken tot het volk Israël. Daar wordt ook naar verwezen in onze tekst. Want dat zijn de woorden die dan luiden dat er niet meer sprake van is van de geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt. Dus is een verwijzing, deze omschrijving van de geest, van de manier waarop God met het volk Israël in de tijd van het Oude Testament heeft samen opgetrokken. Het is een herinnering die helemaal teruggaat op de periode van het begin van Israël als volk. Toen ze uit Egypte waren bevrijd. Toen God het volk Israël uit Egypte bij zichzelf had gebracht bij de berg Sinaï. Toen heeft God gesproken daar vanaf die berg. En hij sprak met donderslagen. Hij sprak met bazuingeluid. Er waren bliksemflitsen te zien. De berg schudde en beefde. En ook de grond waar het volk op stond, al was het een eind van de berg vandaan, zal hebben geschud van de aanwezigheid van Gods majesteit daarop de berg. En toen sprak God. Hij sprak met al die indrukwekkende tekenen. Maar het volk was daar wel onder de indruk van. Dat toen God daar sprak, ja toen was daar de angst bij. Want wie is deze God, zo vol van macht en majesteit? Diep onder de indruk was het volk zelf. Ook al wisten ze ook, die God heeft het goede met ons voor. Die God heeft ons bevrijd uit de slavernij. Heeft ons in vrijheid geplaatst. Zoekt voor ons het leven. Het is tegelijkertijd dus de God die te vrezen is. En door de werking van Gods geest was het volk erg onder de indruk. En met vrees en beving zijn zij genaderd tot de heilige berg waar God op was neergedaald. Van waar hij sprak. Maar wat bleek nu in het vervolg? De schrik van de majesteit van de Heer was er maar even. En het voornemen om naar zijn wet te leven, dat hield geen stand. Ja, keer op keer zal nu verder blijken, en dat, zo is het gebleken, dat het volk niet in staat was om naar Gods heilige wet te leven. Die wet die God had gegeven als een regel om naar te leven, dien mij op deze manier. Laat zo zien dat je dankbaar bent voor alles wat ik u geschonken heb. Maar het bleek keer op keer, het volk kon niet leven naar de wet van de Heere. De wil daartoe ontbrak zelfs bij het volk. Heel pijnlijk werd zo keer op keer duidelijk in de geschiedenis van Gods volk, dat het kindschap op de manier van gehoorzaamheid die werd gevraagd, niet kon worden hersteld. Dat heeft God gezien. En God heeft ook al geweten vanaf het begin op deze manier zal het niet goed komen tussen mij en het volk. Dat wist God wel. Jawel. Maar het volk wist het nog niet. Ze moesten net leren dat ze namelijk door middel van hun falen hun hoop op God zouden leren stellen. Dat ze erachter moesten komen, ik kan het niet. God zelf moet het doen in ons hart, in ons leven, dat we hem dienen, dat we hem volgen, ja, dat we gehoorzaam zijn. Maar dat kunnen we niet in eigen kracht. Het was een harde leerschool. Ook een noodzakelijke oefening voor dat volk in de omgang met hun God. Zodat ze zouden leren vanuit de gelijkenis van het weggelopen zoon uit het Nieuwe Testament. Zeg ik nu deze woorden. Dat ze zouden leren om te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Dat was de leerschool. Om te laten zien wat niet mogelijk was. Maar dat was niet het enige. God laat niet alleen maar de doodlopende wegen zien in ons eigen leven. Nee, God laat ook zien de weg die wel begaanbaar is. De weg die hij zal openen. De weg die hij zal banen. En daarvoor had hij ook dat volk Israël uitgekozen. Had hij ook dat volk gered uit de slavernij. Omdat hij wilde dat uit dit volk, eeuwen later, zijn eigen zoon zou geboren worden. Gods zoon. Hij zou de wet volkomen houden. Als hij als mens op de aarde zou zijn. Ja, hij zou de geboden van God de Vader gaan vervullen. En dat heeft hij gedaan. Want toen de Heer Jezus op deze aarde was, heeft hij niet één van de geboden van zijn Vader overgeslagen. Hij heeft ze allemaal gehouden. Hij leefde in het midden van een heel zondig volk, maar hij bleef zondeloos mens. Ja, hij was de rechtvaardige mens. En nu is het Gods onbegrijpelijke goedheid dat hij zegt, die rechtvaardigheid van mijn zoon, mensen, die rechtvaardigheid wil ik aan jullie schenken. Jullie zijn weggelopen kinderen. Jullie kunnen mijn stem niet gehoorzaam zijn. Kijk nu eens naar mijn zoon. Hij is gekomen. In plaats van jullie. Hij heeft niet alleen de straf willen dragen. Hij heeft ook de gehoorzaamheid gebracht. Aan mij geschonken. Die jullie moeten opbrengen. Zorg nou toch dat je bij mijn zoon terechtkomt. Dan zie ik jullie aan in mijn zoon. Dan zal het zo zijn dat zijn rechtvaardigheid jouw rechtvaardigheid is. Dan zie ik jullie niet meer als wetsovertreders, maar als wetvervullers in Jezus Christus, mijn Zoon. Maar hoe word ik dan bij God of bij Jezus Christus gehaald? Hoe krijg ik nu deel aan Hem? Nou, zegt God, geloof in Hem. Geloof dat Hij mijn Zoon is. Geloof dat Hij de gehoorzame Zoon is. Dat in hem alles te krijgen is wat u dan nodig hebt. Wat u zelf niet kunt, maar wat hij wel heeft volbracht. Geloof het. Maar hoe kom ik dat aan een geloof? Wel, zegt God, dat geloof dat wil ik ook schenken. Ja, dat geloof wil ik aan jou geven. En dat doe ik door mijn geest. Ja, het is de geest van God zelf. Die het geloof in het hart werkt. Zo wil God die verbinding gaan herstellen. Die verbinding die er was toen Adam was geschapen in het paradijs. Hij als zoon van God mocht leven. Die relatie wordt vernieuwd door het werk van de geest. En tegelijkertijd natuurlijk het werk van Jezus Christus. Want de Heer Jezus, hij heeft de verdienste. De Heilige Geest, hij deelt ervan uit. Of hij laat er indelen, net hoe u het zeggen wilt. De geest maakt de band met God weer als nieuw. Hij herstelt wat in het paradijs kapot gemaakt is. En daarom zegt Paulus in ons tekstvers. U hebt ontvangen de geest van aanneming tot kinderen. Maar dat moeten we dan wel heel goed onthouden. De geest van aanneming tot kinderen is niet los verkrijgbaar. Nee, zijn werk is onlosmakelijk verbonden met het werk van de Zoon, van Jezus Christus. De Zoon heeft de verdiensten, de Geest deelt ervan uit. Maar ik wijs u daarop omdat ook het gevaar bestaat dat we zouden kunnen denken dat het kindschap van God zonder het werk van de Zoon verkrijgbaar is. Dat zou toch kunnen zijn, die gedachte, die kan bovenkomen als we spreken over wie God wil zijn als Vader. Maar we spreken daarbij niet meer over wie de Zoon dan is. En wat zijn taak en plaats is geweest om het zoonschap van de mensen weer mogelijk te maken. Ja, dat zou toch zijn als een lege huls. Wel te spreken over God als Vader, maar daarbij niet te wijzen op Hem, Jezus Christus, door wie dat mogelijk is. Dat is een gevaar. Dan gaan we voorbij aan het fundament in wie de zaligheid is. In Jezus Christus. Daarom laten we ook met twee woorden spreken. Niet als alleen maar spreken over kind van God zijn, maar ook over Hem die dat kindschap mogelijk heeft gemaakt. Niet alleen spreken over Gods vaderlijke zorg, maar ook spreken over wat het de Vader heeft gekost. Zijn eigen Zoon. Die hij daarvoor over had. We kunnen het ook zo zeggen. Dat volbrachte werk van Jezus Christus. Dat is niet een aanhangsel. Bij Gods vaderschap. Dat als we over God de Vader spreken. Dat we dan zeggen. Oh ja, natuurlijk. Dat is door Jezus Christus. Zijn verdienst. En dat weten we wel. En nu we het er zo over hebben. Stemmen we dat toe. Nee. Laten we dan daarbij beginnen. Als de weg. Die tot het vaderschap leidt. Natuurlijk, we mogen ook beginnen bij te spreken over wie God is. Want het is God de Vader die zijn Zoon had overgehad om ons weer tot kinderen aan te nemen. Maar dan is het nog steeds onmogelijk om dat eerste, het zenden van de Zoon naar deze aarde, om dat niet te benoemen. Dat is veel gevaarlijk. Want dan lopen we toch de zaligmaker mis. En zonder hem is er geen zaligheid. Aan de andere kant, en dat moeten we ook tegen elkaar zeggen, er bestaat ook juist een gevaar in door al te scherp of alleen maar op het werk van de Heer Jezus Christus gericht te zijn. Dat de zaligheid alleen aan zijn werk verbonden is. Dan versmallen we ook de betekenis van de zaligheid die toch het werk is van een drie-enige God. Dat de Vader in de hemel de zondaren verkiest, dat de Zoon verlost, dat de Geest vernieuwt. Met die belijdenis zijn we toch ook de dienst vanmiddag begonnen. We moeten dat bij elkaar houden. Zouden we alleen maar spreken over Jezus Christus en niet over wie de Vader is en de Geest. Ja, dan zou ons geloof ook aan bloedarmoede kunnen leiden. Dan zou het scheef getrokken worden. En dat kan niet. Want heel de zaligheid is het werk van een drie-enige God. Maar hoe nu de Heilige Geest ons brengt bij dat kindschap. En ons ook oefent in dat kindschap van de Vader. Daar moeten we nu bij stilstaan. En dat doen we vanuit het derde punt wat ik heb genoemd. Hij, de Geest, leert roepen tot God. En dan moeten we wat gaan letten op het wat bredere verband van Romeinen. Hoofdstuk 7 en 8 met name. Waarin Paulus dan die woorden laat horen dat de Geest van aanneming het leert roepen, Abba, Vader. Hoofdstuk 7 en 8, die vormen dan toch een eenheid. Hoofdstuk 7, daarin schrijft Paulus over het leven van een christen. Maar dat doet hij dan vanuit het perspectief van het vlees. En hoofdstuk 8 schrijft Paulus ook over het leven van een christen, maar hij doet dat vanuit het gezichtspunt van de geest. Hoofdstuk 7 laat de innerlijke worsteling zien die zo vaak gekend wordt door een christen. De niet aflatende strijd tegen de oude mens. En daarmee bedoelen we de strijd die een gelovige in zichzelf tegenkomt. Dat er telkens weer zondige begeerten zijn van waar hij weet, die moet ik onderdrukken, want daarmee eer ik God niet. Nee, daar doe ik God verdriet als ik daaraan toegeef. Paulus kende die strijd ook. En daarom heeft hij het ook gezegd, bijna aan het slot van het zevende hoofdstuk. Ik ellendig mens, wie zal mij nu verlossen uit het lichaam van deze dood. Maar dan weet Paulus ook, die oude mens in mij, die heeft niet het laatste woord. Door het geloof mag Paulus na zijn geuite klachten ook de overwinningskreet laten horen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Ja, als Paulus daar weer zicht op krijgt, op de Heer Jezus, op wie hij is. Ja, dan mag hij ook gaan schrijven over de nieuwe mens in hem. Dat is hoofdstuk 8. Dat is door Gods geest vernieuwde mens. De mens die ook steeds meer door de geest vernieuwd wordt. De geest laat een christen immers steeds meer de rijkdom zien van Jezus Christus. Leert ook steeds vrijmoediger en in overvloedige mate leven uit de rijkdom die bij Jezus Christus voorhanden is. Maar denkt u dan niet zo dat het zo is dat dat eerste wat ik noemde, dat strijdende leven, het leven in strijd met die oude mens, wordt opgevolgd door dat andere, dat nieuwe leven. Dat er zo sprake zou zijn van een soort van tweetrapsraket in het leven van een christen. Eerst een tijdje strijden en dan een tijdje leven in de overwinning. Nee, zo is het niet. Romeinen 7 en 8 tekenen hetzelfde leven van een christen. Wat gelijktijdig plaatsvindt. Alleen van twee zijden bezien. Aan de ene kant fluit dat strijdende leven. Vanaf de andere kant fluit dat overwinnende leven. Maar het gaat om hetzelfde gelijktijdige leven. Zo wordt dus ook onder leiding van de Heilige Geest al meer geleerd hoe diep geworteld de zonde in mijn leven aanwezig is. Maar dat is maar één aspect van het werk van de Geest. Daarnaast laat de Geest ook telkens weer zien hoe rijk en overvloedig nu het werk van Jezus Christus is. Ook al val ik mezelf al dieper en steeds meer tegen. Des te overvloediger en genadiger wordt het werk van Jezus Christus voor mij onmisbaar. Dat betekent dan ook dat mij geleerd wordt door de hulp van de Heilige Geest. Dat ik niet moet proberen om uit mezelf te proberen God te behagen. Dat is wat Paulus ook schrijft in hoofdstuk 8. Wanneer hij het in vers 6 heeft over het bedenken wat van het vlees is. Dat zijn de dingen die ik zelf meen te moeten doen. Maar daarvan zegt Paulus, nee, dat brengt de dood. En vers 7, dat is zelfs vijandschap tegen God. Kennelijk waren er christenen in de gemeente van Rome die dachten dat God wat van hen vroeg. Dat je je uiterste best moest doen voor God, al was het maar om iets terug te doen. Vanwege het grote en vele wat hij heeft gedaan. Maar die weg die wijst Paulus resoluut van de hand. Want daarmee geeft hij aan, zelf dingen willen gaan doen. Nee, dat betekent niet groeien in het geestelijke leven. Dat betekent juist een terugval in oude godsdienstige patronen. Een wettisch leven. Maar tegenover dat wettische leven wijst Paulus nu op dat andere leven. Wat hij het kinderlijke leven noemt. Door de geest van aanneming tot kinderen. De geest die leert roepen. Abba, Vader. Ja, uit die uitroep die de geest dan leert, kunnen diverse aspecten worden afgeleid. Over het leven met de Heere. Ik noem er twee. Ja, allereerst dan dat Gods kind dus weet bij wie het moet zijn. Wanneer het leven moeilijk is. Wanneer die heftige strijd wordt ervaren, dat allereerst. Die strijd tegen die oude mens in mij, dat er nog zoveel aan de zonde haakt. Dat ik nog zoveel plezier vind in het leven op deze aarde. Een leven wat dan van God losweekt, een werelds leven. Die strijd, die kan zo hevig zijn. Die strijd, die kan ook alleen maar worden te boven gekomen als dan de geest weer uitdrijft naar God. Dat in de nood van die strijd het weer geroepen wordt. Abba, Vader. Daar vinden we iets in terug van een klein kind wat in paniek op zijn vader afrent. Omdat een grote hond eraan komt gelopen. In ieder geval groot, zeker in de beleving van dat kind. Het komt naar vader toe, klemt zich aan hem vast, wil opgetild worden, zodat het weet, hier ben ik veilig. Kan dat grote beest mij geen kwaad doen? Nou, stel u die angst en de schrik van dat kind voor. Op die manier mag ook een gelovige vluchten naar God de Vader toe. Vader, help! Ik ben in nood. Houd u mij toch alstublieft vast. En daaruit spreekt dan ook dus die kinderlijke verwachting. Dat uw vader zo groot en zo sterk is, dat hij mij kan beschermen. En dat hij dat ook daadwerkelijk doet. Dat hij mij redt uit alle benauwdheid. Een ander aspect van die uitroep die de Geest ons leert vanuit die uitroep Abba, is dat hier ook een gevoelswaarde in opgesloten ligt, vergelijkbaar met ons woordje papa. En dan kunnen we opnieuw denken aan een klein kind. Een kind dat er naar uitziet om bij vader te zijn. Vader die heel de dag weg is geweest voor zijn werk. En dan zegt moeder, ja nog even, nog een half uur. En het kind dat dan zo er naar uitziet naar wanneer vader komt, loopt telkens terug naar het raam. En kijkt of de auto of de fiets al komt. En komt dan vader eindelijk thuis, dan rent het naar de deur. En wil gelijk stoeien of wil een knuffel krijgen. Nou, daaruit spreekt dat kinderlijke verlangen om bij vader, bij papa te zijn. Want dan weet het kind het, dat is zo'n veilige plek. Daar voel ik mij zo geborgen, daar mag ik mij ook geliefd voelen. Zonder vooroordeel. Nou, wat een heerlijk kindschap is dat. Maar dat betekent dus worden als een kind. Die tegengestelde beweging in het leven, zoals we dat juist vanuit het opgroeien van kind naar volwassenheid ervaren. Maar ziet u hoe heerlijk leven dat toch is. Om dan God in de hemel te hebben. Bij wie we thuis mogen komen. Maar wie zijn het dan? Die God hun vader mogen noemen. Ja, dat lezen we in vers 14. Dat zijn allen die door de Geest van God geleid worden. Want zij zijn kinderen Gods. En in vers 1 lezen we dat iets anders. Het zijn zij die naar de Geest wandelen. Ik verwijs even naar vers 1, omdat ook dat vers erop wijst dat degenen die in Christus Jezus zijn, vrij zijn gezet uit die verdoemenis. Het is dus telkens weer een omschrijving van diezelfde groep mensen die in Christus Jezus zijn, die naar de Geest wandelen, die door de Geest van God geleid worden. Zij zijn het dus. Die ook dat kindschap ontvangen. Het zijn zij die de zaligheid buiten zichzelf hebben leren zoeken. In Jezus Christus. En zij worden door de Geest geleid. En zij ontvangen dat voorrecht om God als Vader aan te mogen roepen. En dat is daarmee dan niet een voorrecht dat enkele gevorderde gelovigen ten deel valt. Of dat u dat later in uw leven met God pas ook mag ervaren dat God zich als vader kennen laat. En dat blijkt alleen al uit het feit om wat de Geest leert roepen. Hij leert die heel eenvoudige woordjes roepen. Abba, vader. Dat zijn toch ook de woordjes die wij onze kinderen als eerste leren. Mama natuurlijk, maar ook papa. Nou, als het al blijkt dat wij onze kinderen het al vanaf begin aan willen leren, papa zeggen. Nou, zo is het toch ook geestelijk. Zo wil ook God door zijn Geest zichzelf al bekend maken en gekend zijn als vader. Dat laat ook wel zien, als dat geleerd moet worden, dat we daar de hulp en leiding van de Heilige Geest voor nodig hebben. Uit onszelf zullen we dat nooit gaan nazeggen. Het moet worden voorgezegd door de Geest. En wij moeten het over leren nemen. Het leren nazeggen. En dan zal het ook wel blijken. Zoals ook bij een klein kind het toch moet blijken dat hij bij het opgroeien steeds beter gaat begrijpen. Wie is papa nu? Wie is hij voor mij? Nou, zo zal ook het geestelijk steeds meer en meer worden geleerd. Wie wil God nu zijn? Omwille van Jezus Christus. Ja, dan is hij de God die zich kennen laat als de Vader. De Vader die zorgt. Dat hij zich wil kennen als de Vader die leidt. Maar zelfs ook bij tijden dat hij zich kennen laat als de vader die straft. Ja, dat is ook een aspect van het vaderschap van God. Immers, een gelovige is toch niet altijd op zijn plek. Helaas niet. En dan kan het zijn dat de geest wijkt, dat die innige verbondenheid niet meer zo nauw ervaren wordt zoals het misschien eerder wel was in uw leven. Wat is het dan belangrijk om bij jezelf na te gaan hoe dat komt? Is er iets in mijn leven binnengeslopen, heel langzaam aan, of is er iets wat mij overkomen is, waardoor in één keer die relatie onder spanning is komen te staan? Ja, dan kunt u misschien uit gewoonte wel God als vader aanroepen, maar dan voelt u wel, er is iets tussen mij en God. En dat moet eerst weer worden vlak gemaakt. Dan moet ik mijn zonde beleiden. Maar misschien moet ik eerst wel bidden, Heere, laat mijn zonde zien. Ontdek mij eraan. En vergeef mij al mijn zonden opnieuw, o Heere. En maak mij bekend dat u toch de Vader wil zijn en dat u dat blijft. Dat laat dan ook wel zien dat leven als een kind, dat vraagt om een nauwkeurig leven. Een leven waarin we geoefend worden. Een leven dat dus onder leiding van de Heilige Geest al meer vorm en inhoud krijgt. Een leven dat zich dan kenmerkt door overgave aan Gods wil. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ook al is het een leven met moeite en strijd. Die strijd tussen die oude en die nieuwe mens in mij. Maar daarbij toch dat verlangen wat niet te verbreken is en telkens weer terugkomt. O Heere, leer mij u volgen. Godezijdank hangt dan de aanwezigheid van Gods geest niet af van onze inspanningen. Nee, het is de Vader zelf die zijn geest van aanneming tot kinderen uitzendt. Hij zendt zijn geest in het hart en in het leven van zijn kinderen. Wil daardoor telkens weer zijn kinderen bij de hand nemen. Om het te leren, ook telkens weer opnieuw. Maar ook met een vernieuwing en met een verdiepte kennis. In een heilige verwondering en ook misschien al stamelend. Heere God, mag ik uw kind zijn? Ja, dat mag ik toch. U bent de Vader van mijn zaligmaker. Dan mag ik toch ook uw kind zijn. O, leert u mij te volgen. Vergeef mijn zonden. O, wees u dan toch bij mij. Waar ik ook heen ga, hoe het leven ook is. Wees u bij mij, om uw Zoon Jezus Christus wil. Ja, blijft u toch bij mij, door uw Heilige Geest. Tot eer van u, u die ik noemen mag. Abba, Vader. Amen. Zullen we nu de Heere danken en bidden. Drieënige God, U die zich toch zo kennen laat als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, maar toch die ene, enige en waarachtige God. Tot U bidden wij, in verwondering, met dankbaarheid, dat U zich kennen laat als wie U bent, Vader. En dat U ook door ons genoemd wil worden, Vader. Door Jezus Christus, Uw Zoon. En door Uw Heilige Geest. Wat bent U groot. Uw naam is het waard te ontvangen alle eer en roem en majesteit van nu aan tot in eeuwigheid. Wij bidden U. Leer ons ook Uw Vadernaam in geloof uit te spreken. Laat niemand van ons toch buiten dat kindschap vallen wat U zelf wil herstellen. Breng ons als verloren zonen en dochters bij U terug. Dat is toch Uw werk door Uw geest. Dat is toch Uw heerlijk werk. Want dan ontvangt U de eer en de heerlijkheid die U zo waard bent. Ook van Uw geschapen kinderen. Wij bidden U ook, Heere, voor Uw kerk hier op deze aarde. Zoveel plaatsen komt zij samen. Op evenveel plaatsen hebt U Uw kinderen. Gedenk hen. Houd hen vast waar moeite en verdriet, zorgen en moeite zijn. In het bijzonder bidden wij U voor hen die moeten lijden omwille van de belijdenis van Uw naam. De vervolgde kerk. Daar wordt niet alleen de strijd van binnen ervaren, maar ook de strijd van buiten, de duivel die als een briesende leeuw rondgaat. Heere, bewaart U voor een terugval vanwege de druk van buitenaf. Leert U vrijmoedig Uw naam te belijden, zelfs in gevangenissen, zelfs met het oog op de dood. Tegelijk ook, Heere, wij bidden van U. Mag zulke lijden, zulke vervolging van ons nog worden geweerd. Tegelijk ook, Heere, het is ook nodig dat ons geloof beproefd wordt. En dat kan pijn doen. Maar leert U ons standvastig te zijn en houdt U ons vast. Ook in de stormen die over ons leven gaan op weer andere manier dan een vervolging omwille van het geloof. Wij bidden U ook voor uw volk Israël. Het volk dat het heeft moeten leren in de woestijn en in de jaren daarna. Ja, de eeuwen zelfs. Dat ze niet in staat zijn om te luisteren naar uw woord, naar uw wet. Om zelf die wet te volbrengen. Open toch hun ogen dat dat deksel eraf valt. Dat het in uzelf niet te vinden is, maar dat ze moeten zijn bij Jezus Christus de Messias. Heere, maak uw volk zalig. Wat een heerlijke toekomst zal er dan nog aanbreken. Wanneer ook de zaligheid tot volle vreugde van de kerk mag zijn. En tot onvolprezen mate mag leiden van uw naam. Heere, gaat u door met uw geest. Maar we bidden u ook voor uw aanwezigheid in de wereld waarin wij leven. Wereld. In duisternis, zo omschrijft uw woord het onszelf. We zien het, Heer, op zoveel plaatsen waar mensen elkaar naar het leven staan, waar oorlog is, waar geweld wordt gepleegd. Vreselijke dingen gebeuren op deze aarde. Heere, roept u alstublieft daar een halt aan toe. Geeft u ook aan hen die u hebt geroepen om leiding te geven aan landen, aan volken, de wijsheid en de kracht daarvoor. Dat er een goede regering mag zijn. Schenkt u ook zo een goede regering aan ons land en volk. Aan de provincies en aan de burgerlijke gemeentes waar wij wonen. Heere, geeft u wijsheid en leidt u ook door uw geest. Ook in al die praktische zaken die in plaatselijke of landelijke politiek besproken moeten worden. We beleiden daarmee dat we afhankelijk zijn van u. Maar Heere, wanneer u toch nabij bent, dan kunnen we in het leven staan. Dan mogen we ons werk doen. Dan mogen we ook in ons dagelijkse werk. En bij alle andere taken die u geeft, dat met vreugde toch doen. Weten dat u ons riep of roept tot die taak en tot die plaats. Heere, neemt u genadig alle zondigen weg. Ook van de dienst van deze middag. Ons samenkomen ook van heel deze dag. Leid ons verder de week die begonnen is. Helpt u de jongelui met de laatste examens. Geeft u aan de werkende kracht en de vreugde om het werk te blijven doen. Zij die werk zoeken, Heere, verblijft u alstublieft deze week door het bericht dat er werk gevonden is. En gaat u zo met ons mee. Ook daar waar eenzaamheid is, waar er nu al misschien tegenop wordt gezien om weer thuis te komen of om de kerkradio weer uit te draaien. Heere, wees u ook dan nabij. Zo bidden we u om uw blijvende aanwezigheid, de doorwerking van uw geest, de komst van uw koninkrijk, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zullen nu gaan zingen, gemeente. Psalm 143, het negende vers uit de Nieuwe Berijming, waarin ook de regel wordt opgenomen op onze lippen, het gebed, uw goede geest, zij mijn geleide. Psalm 143, vers 9. Door de belijdenis van ons geloof, door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna zingen als onze slotzang uit het liedboek, lied 303, de versen 1, 2 en 5. Lied 303, 1, 2 en 5, nadat we belijdenis deden van ons geloof. En in ieder van u spreken daarvoor in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. ontvangt u met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.